Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Zij is gewoon een heel ander figuur. Mm. Dus ik kan nooit zo'n figuur hebben die zij heeft. Ik ben gewoon heel erg koppig. En ik denk, ja, op een gegeven moment zei ik van, nee, ik wil gewoon echt mijn eigen leven leiden. De laatste tijd vind ik het gewoon heel moeilijk om te focussen op het positieve.
Ik wil gewoon echt zonder zorgen gewoon mijn kind op de wereld kunnen zetten. Ja. Als je nog niet zwanger was rond februari, zou je dan misschien gewacht hebben?
Oeh, dat weet ik niet. Misschien wel.
Op het moment dat jij iets presteert in je werk, dan ben je gelukkig. En als dat stagneert, dan ben je niet gelukkig.
Kip wordt hier geslacht, maar wij krijgen vaak de kip uit Azië.
Bloemkool is voor mijn zoon een Nederlands product. Mm-hmm. Dat ik het gevoel heb dat als die bloemkool bij de Albert Heijn bijvoorbeeld ligt, ja, dat zal dan wel uit Nederland komen. Maar dat is eigenlijk
kan ook
raar.
Kenia zijn.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. Deze keer met Rens Kroes.
Yeah.
Welkom. Ik zeg altijd Renske automatisch.
Ja, waarom?
Weet ik niet. Dat heb ik mezelf aangeleerd als ik het over jou heb.
Het is een meisjesnaam, hè? Rens is een jongensnaam.
Ja.
Mijn moeder dacht, ik vind Rens mooier.
Dat kort vindt ze stoerder dan of zo.
Mijn oma heette Reinskje.
Reinskje?
En dat is afgeleid van Rens, Renske.
Ja.
En, toen dacht
maar dan op
dat vind ik niet zo mooi. Ik vind eigenlijk Rens mooier. En Rens Kroes, het klinkt krachtiger.
Rens Kroes, ja. Yeah. Heb je dan wel vroeger... Nee, weet je wat ik eerst eens even ga doen voor ik ga lullen? Want ik krijg dus allemaal commentaar in de reactie. Ja, Kai, je stelt niemand voor. Maar ik ken de mensen natuurlijk die tegenover mij zitten. Dus excuses voor de mensen thuis, dat klopt. Zeker als je ook alleen zit te luisteren. Dan denk je misschien, wie heb je deze week voor je? Rens Kroes, hoe kan ik jou het best beschrijven? Ik zou zeggen voedingsdeskundige. Maar dat klopt eigenlijk helemaal niet, toch?
Nee, ik voel me echt niet een deskundige.
Nee.
Maar wel iemand die heel erg houdt van voeding. En ook mensen inspireren om gezonder te eten.
Ja.
En, ondernemer nu, sinds kort.
Ja, en je hebt een aantal boeken uitgebracht.
Vijf, ja.
Ja. En wat, is, wat ben je qua ondernemer nu aan het doen?
Ik heb mijn eigen webshop, mijn eigen voeding, mijn eigen voedingsproducten en GoCut. En ook allemaal kitchen tools en zo.
Ja.
En het is heel spannend ook, want het is echt iets wat niet echt bij me past, ondernemerschap.
Nee.
Ik kom echt uit een gezin met... een beetje een social setting of zo. Sociale manier van leven.
Ja.
En heel erg niet de focus leggen op ondernemen. Ja. Maar mijn opa die was boer, dus dat is, dat is wel een ondernemerschap. Dus heel hard werken, hè?
Maar je hebt het eigenlijk niet vanuit je ouders meegekregen om te ondernemen?
Nee. Ze waren beide hulpverleners.
Ja.
En, maar mijn vriend die is wel heel erg ondernemer.
Okay.
Dus ik heb het van hem.
En hoe kijken je ouders ernaar dat je nu begint met ondernemen dan? Zeggen ze dan van, ja, je moet iets sociaals doen. Je moet, maar je doet eigenlijk iets sociaals.
Ja, dat doe ik dus ook.
Ja.
Dus het is een beetje beide. Dus dat is, ik vind die combinatie heel erg mooi. Dus ik heb een kantoor en dan doe ik de marketing van mijn eigen producten. En wat ik heel leuk vind, want dan heb ik echt gelijk interactie met iedereen.
Ja.
En daarnaast dan vind ik het heel leuk om te koken.
Ja.
Mensen inspireren met gezond eten.
Het is echt een feest om jou te volgen op Instagram. Ik kan het iedereen aanraden. Ik zie echt... Ze had de watertanden thuis. En ik wilde je ook uitnodigen, omdat nu, zeg maar, in deze periode waar mensen heel erg bezig zijn met hun gezondheid, ben ik steeds meer gaan nadenken over voeding. En daarom vind ik het wel interessant om ook jouw mening te horen over dat gebied, zeg maar. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst nog even een kleine rewind. Ja, je bent een echte Vries, hè? En kijk, voor de mensen zoals ik uit Randstad, wij zien Friesland toch een beetje als een apart landje binnen Nederland. En de Vriezen volgens mij zelf ook.
Ja.
Wat Wat maak je nou een echte Fries?
Als je Fries kan praten, denk ik, en heel vrij nuchter bent, ja. Zijn wij Nederlanders sowieso allemaal wel, mm-hmm. denk ik. En ja, dat is het denk ik wel. Als je Boete Brein Green het Sies kan zeggen, maar dat net sinds een kind is, Gin op de Fries, dan ben je wel echte Fries.
Ik hoorde iets van, dan ben je echt een oprechte Fries, toch?
Yes.
Zie je wel. Misschien ben ik ook wel een Fries.
Ja. Waar kom jij vandaan eigenlijk?
Ik kom uit Rotterdam.
Ben je echt Rotterdams?
Ja.
Je ouders ook?
Nee. Nee, mijn ouders komen uit Limburg. Dat zou je ook niet verwachten.
Nee.
Dus nee, ja, vroeger kwamen de vriendjes bij mij thuis spelen. En die hoorden mijn ouders aan echt een dialect Limburgs met elkaar praten. En die dachten dan dat mijn ouders een beroerte kregen of zo, weet je wel. Die dachten, wat praten die mensen raar?
Ja, dat is ook best wel lastig, hè, om te verstaan.
Limburgs, ja, ja, zeker. Ja, het is echt een soort mixje tussen Duits en... Maar het is wel grappig. Ik kan het dus niet spreken, maar ik kan het wel verstaan.
Okay.
Dus ik weet dat vroeger, als ik dan Limburgers op de camping had, die gingen dan in dialect praten, want ze dachten dat ik dat ook niet kon verstaan. Dan hoorde ik gewoon alles. Hoe kan die Rotterdammer nou ons verstaan? Want het is best wel... Ja, het is best wel echt een ander taaltje. Ze gebruiken ook woorden die wij gewoon niet gebruiken.
Het is een accent, toch?
Ja. Ja. Ja, maar ja, accent... Kijk,
maar Fries is echt een taal.
Ja, precies.
Wij zijn echt diehard Fries, hoor. Als je bedoelt...
Maar je bent ook een beetje eigenwijs, toch,
ja,
in Friesland?
Ja, ja, klopt. Nee, ik had American History in New York. Ik heb daar gewoond.
Okay.
Ik praat soms af en toe ook wel gewoon met Engelse woorden, omdat ik thuis ook veel Engels praat.
Ja, dus, hoe komt dat dan?
In het Nederlands trouwens echt heel stom. Ja, ik weet niet, omdat mijn vriend die is, komt uit New York.
Oh, dus maar jij hebt ook dus, dat was eigenlijk ook mijn vraag, want je hebt... Ja, ik hoor wel enigszins dat je een Fries accent hebt. Maar ik hoor ook dat je een soort Engels accent hebt.
Ja.
Maar dat verklaart dus een hoop. Want jouw vriend komt uit New York.
Ik heb ook een talenknobbel of zo.
Hoeveel dus, talen spreek je?
3.
Ja?
Fries, Nederlands en Engels.
Oké, nou is voldoende toch?
Spaans lijkt me wel heel leuk om te spreken.
Ik ga nu dus een cursus doen bij de nonnen.
Oh, wat leuk!
Ja. Oh. Althans, dat is daaruit ontstaan. Dan ga je een week lang in een soort... word je gedrild en dan moet je daarna redelijk Spaans kunnen praten.
Mijn moeder heeft het ook gedaan. En Duitse, mijn zus die heeft het gedaan.
Heeft het gewerkt?
Ja, vrij. Maar je moet het wel onderhouden. Okay. Anders dan valt het weg.
Ja, maar dat is met alles.
Met alles, ja.
Ja.
In ieder geval, dan had ik American History. En toen zeiden ze van... de Frisian people, they live in the north part of the Netherlands.
Ja.
This is the closest language to English. Zeiden ze zo en ik zo, what? Ik zat in die klas, ik zo, ik ben Fries. Ja, dus het ligt dichtstbijzijnde. Het ligt dichtstbijzijnd...
bij het Engels?
Bij het Engels.
Qua woorden?
Ja.
Echt?
Ja.
Oh, die link had ik niet zo snel gelegd.
Ja, het is
zo.
Ook minder met minder hard. Ook.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, maar wij... De gemiddelde Nederlander vindt het wel een beetje boers klinken, natuurlijk.
Ja, maar als ik aan boers denk, dan denk ik veel meer aan een Gronings accent of een...
Saai, ken je dat nog?
Saai, wat is dat?
Dat was vroeger op de VPRO, volgens mij, als het goed is.
Ja.
En het was dan Boerman Siemen.
Ja, die ken ik nog wel.
Die zei
van,
zullen we samen naar het hek gaan? En zullen we dan... Leuk, gezellig, bloemetjes plukken.
Ja, dat ken ik nog wel, ja. Maar wat is dat dan? Dat is Gronings.
Dat is volgens mij Gronings, ja.
Oké. Okay. Nou ja, goed.
En Drents is ook wel... Ik vind het ook wel mooi.
Ja, maar het is toch leuk dat je dus in zo'n klein landje... Dus
zo klein.
Iedere provincie waar je binnenrijdt... kan je eigenlijk gewoon op een andere manier praten.
Ja.
Hey, maar oké, goed. De Vries. Nuchter, een beetje eigenwijs. Je bent opgegroeid in een gezin van... Je hebt een zus, Duitse, die kennen de meesten wel. Heb je nog meer zusjes?
Nee.
Met z'n tweeën.
Tweetjes. En mijn ouders.
En je opa was boer. Ben je ook echt opgegroeid op het boerenland?
Nou, wel een zandweg, maar in een landhuisje. Een heel grote tuin, groentetuin. Af en toe kunnen mensen dat ook wel zien op mijn Insta-stories.
Ja, daar wonen je ouders nog steeds.
Ja.
Ja, dat ziet altijd heel gezellig uit.
Ja, het is heel mooi. Het is heel prachtig, idealistisch eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, dat is een goed woord.
Ja.
Ja, dat is Engels en Fries door elkaar.
Soms kom ik echt niet uit mijn woorden, hè?
Maar praat je fulltime Engels met je vriend dan?
Ja, nee, het heeft niks met Nederlands of Engels te maken. Ik had vroeger als klein meisje al... dat ik het moeilijk vond om te praten, te communiceren. Om gewoon helemaal alles goed uit te kunnen leggen.
Mm-hmm.
Maar ik ga het wel aan. Zoals bijvoorbeeld, jij hebt me gevraagd voor de podcast.
Ja.
Dan zeg ik, ik doe het gewoon wel. Maar ik vind het fijner om dingen op te schrijven... Ja. Om helemaal... goed na te denken wat ik wil zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een TED-talk gedaan. Oh my god.
Hoe spannend was dat?
Heel erg spannend. En ook het Takes Two. Op de tv was natuurlijk ook heel eng.
Ja.
Dus, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar af en toe dan vind ik het moeilijk om uit te spreken.
Ja, maar het gaat toch hartstikke goed. Ik kwam hier binnen net. Die zei ook van ik ben zenuwachtig. Ik wist eigenlijk niet dat je dat moeilijk vond. Maar daarom vind ik het wel heel tof dat je er bent.
Oh, hey, joh, hallo. Heel gezellig. Goed vibes hier.
Heb jij mijn podcast, had je mijn podcast gekeken?
Ja, ja.
Vond je het leuk?
Heel leuk.
Nou, dan vind ik het wel een eer dat je alsnog gekomen bent. Yes. Ondanks dat je het misschien niet heel erg prettig vindt om heel veel te praten.
Oh, nou, ik vind jou gewoon een topgast. Ik vind het gewoon heel gezellig en ik voel gewoon echt wel connectie. Wanneer hebben we elkaar voor het eerst ontmoet? Volgens mij was het vorig jaar Lowlands, hè?
Nee, ja? Nee, we hebben elkaar toch ontmoet bij het...
Maar dat weet jij niet meer, Lowlands.
Nee, joh, als je mij tegenkomt op Lowlands, dan meestal weet ik dat niet meer.
Nee, toen zat ik... Dan zat ik naast Jesse onder de paraplu.
Ja, dat is waar, ja.
En toen heb ik al eventjes hoi gezegd.
Hebben we elkaar even de hand geschud.
En toen daarna was het op het Glamour Festival.
Ja.
Toen was jij je product aan het promoten.
Nee. Ik moest
de make-up.
Ik had mijn eigen cosmetica lijn met daar gelanceerd toen. Nee, ik moest bij de Glamour een dag praten over het... wat was het? Ik moest een showtje doen over... Ja, dat ging over het ideaalbeeld van de vrouw. Dus ten opzichte van, hoe kijkt een man daar tegenaan? Dus een vrouw die vindt zichzelf vaak te dik. Of weet je wel, vindt dat ze te weinig make-up op heeft. Of vindt dat ze iets in de lippen moet laten spuiten. En hoe ik daar als man naar keek. En daar heb ik toen een ding over gedaan. En jij was daar lekker aan het bakken en braaien.
Ja, nou, superleuk. Maar heb je er ook feedback op gekregen van mensen?
Wat deed?
Ja, want wat vind je ervan?
Van het ideaalbeeld van de vrouw. Redelijk verstoord.
Ja.
Omdat ik denk dat... misschien niet alleen van de vrouw. Hè. Ik denk dat mannen inmiddels ook wel... mannen doen wat meer van... het doet ons allemaal niks. Maar ik denk dat iedereen door social media... veel meer bezig is met een soort ideaalbeeld. Toch?
Ja.
Jij trekt even je microfoon
omlaag. Ik zie je zo beter.
Je zit de hele tijd een beetje zijn hoofd te ontwijken.
What?
Nee, kijk nu mooi over de microfoon heen voor de mensen die alleen luisteren en niet kijken. Mm-hmm. Maar ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die... je hebt nu een beetje die body positivity, hè?
Ja,
alleen ik vind... Weet je wat ik daar het probleem ook weer van vind? Mm? Dan wordt er is nu... Er krijgt dan weer een beweging die nu dan dat heel erg gaat gebruiken. Van kijk mij eens, ik laat allemaal mijn vetrolletjes zien en ik laat gewoon zien hoe ik ben. En het moet geen gimmick worden, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het wel. Ja.
Dan was het eerst, kijk eens hoe slank ik ben. En dan wordt het nu ook, kijk eens hoe ik ben mijn rolletjes ben. Die nadruk leggen op, kijk eens hoe ik ben of zo. Weet je, gooi gewoon lekker dingen online waar je je gewoon prettig bij voelt. Juist. En denk gewoon vooral niet te veel na over hoe anderen daarover denken. En of dat nou een keer, dat je nou een keer een vetrolletje ziet of een keer niet. Maar het moet geen gimmick worden van, snap je wat ik bedoel? Nee. Ik vind dat altijd moeilijk.
En mensen die willen heel graag likes, heel veel comments en... Ik denk dat als je heel veel rolletjes hebt en je laat het zien van ik ben zo, dat mensen dat heel fijn vinden. Dat hele mooie en perfecte, dat bestaat gewoon niet.
Behalve maar wat is dan de psychologie daarachter?
Als je een zus hebt die...
ja, ik wou het zeggen.
Die echt zo goed eruit ziet.
Ja.
Maar ik heb dat zelf helemaal niet. Ik heb heel veel rondingen en zo. En daar ben ik heel erg blij mee.
Precies. Je hebt je nooit ten opzichte dan van je zus dat je dacht van ik moet ook veel gaan sporten en of hoe?
Nee, maar ik sport wel omdat ik denk dat het goed is.
Ja.
En ik vind het wel belangrijk om goed in shape te zijn.
Ja.
Maar niet dat ik denk van ik moet er zo uitzien. Want zij zei altijd tegen mij van ik vind jouw rondingen juist heel mooi. En zij heeft gewoon een heel ander figuur. Mm. Dus ik kan nooit zo'n figuur hebben die zij heeft. En zij kan nooit een figuur hebben die ik heb. Dus ik vind juist heel erg mooi dat er allemaal verschillende soorten mensen op aarde leven. Die met verschillende soorten figuren. Ook bij mannen.
Maar
gespierde mannen, wat minder gespierde.
Dikke mannen, gezellig chubby mannen.
Ja, het is toch fijn, want dan wordt het leven toch veel te saai.
Ik vind dat het lekkerste om te zeggen als je wat een beetje bent aangekomen. Zeg, joh, is een welvaartsbuikje. Ik heb lekker gegeten, lekker gedronken. Hey, maar heb jij dan wel... Kijk, want het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Hè? Er zijn heel veel mensen die worden door social media ontzettend onzeker.
Ja.
En het is niet van gisteren dat... dat er wel vragen zijn over hoe bijvoorbeeld merken hun modellen presenteren als super extreem slank en nul vet op de graad. Dan kan je je wel voorstellen, als dat de voorbeelden zijn van de jeugd, dat je als jonge meid of jonge gozer daar tegenop kijkt en jezelf misschien heel snel te dik vindt, terwijl je dat helemaal niet bent. Hoe kijk jij daarna? Wat vind jij dat daar grote merken meer mensen met gewicht moeten aan? Hoe moeten we dat oplossen?
Dat gebeurt nu ook, toch?
En dat begint sinds kort, is dat nu een beetje gaande.
Maar dat was inderdaad eerst wel een probleem, ja. Toen dacht ik ook van ja, dit is gewoon niet handig, want dit gaat kapot. Mensen die worden er moe van. Dat al dat perfecte, want dat bestaat gewoon niet. Niemand is perfect.
Nee.
En ik denk waar we nu naartoe gaan is goed. Alhoewel dat hele zware is natuurlijk ook heel ongezond.
Ja.
En de hele dunne ook. Dus ik geloof dat we heel erg goed in onze vel moeten komen te zitten. Dat belangrijk is, dat we allemaal in balans zijn. En ik geloof als je als tiener dat ziet, dan word je natuurlijk getriggerd. Dat hele slanke en dat hele perfecte, gefotoshopte. Dus dat is natuurlijk niet heel goed om dat te laten zien. Maar als je heel goed wordt opgevoed, heel bewust, van je bent heel mooi zoals je bent. En focust op de gezondheid van je lichaam. Ik denk dat dat al een hele stap is.
Ja.
Een hele goede basis.
Mm-hmm.
En dan is het makkelijker, denk ik, om te zeggen van ja, dat is tv. Dat is de media. Natuurlijk is het nu makkelijk om te zeggen, omdat ik nu rond de 30 ben. Maar als je natuurlijk 15 bent, dan is het natuurlijk extra moeilijk. Want dan heb je hormonen.
Ja.
En natuurlijk heb ik nog steeds hormonen. Nu helemaal dat ik zwanger ben.
Ja, ik wil het zeggen. Ja, sorry. Dat is ook precies. Dat moeten we ook nog even benoemen weer. Voor de mensen die niet kijken. Ik zit hier gewoon voor de tweede keer tegenover een zwangere vrouw. Ik heb Katje Schuurman gehad. Jij hebt nog 2 maanden te gaan. En dan ga je bevallen.
Ja.
Van je eerste kindje.
Van mijn eerste kindje. Echt zo spannend.
Ja.
Echt. Ik kijk gewoon heel erg naar uit. Maar ik zit hier gewoon lekker met
We zitten hier met z'n drieën.
Ja, ik weet niet wat het wordt.
Nee,
ik moest wegkijken tijdens de echo.
Ik zou dat toch wel willen weten.
Ja?
Ja, dat lijkt me. Nou, gewoon, dan kan ik me daar toch wel een beetje mentaal op voorbereiden. Want ik denk dat voor een man. ik zou wel gewoon echt willen weten van, komt daar nou een jongetje aan? Of komt daar een vrouwtje? Komt daar een meisje aan?
Dat zeg je altijd, toch, Rio? Tegen een Jessie, toch, vrouwtje?
Ja, dat is mijn vrouwtje, weet je. Nee, maar gewoon, ik zou dat wel willen weten. Al is het alleen maar dat ik dan weet hoe ik de kamer moet inrichten.
Ja, ja, maar hoezo?
Nee, ja, je kan ook gewoon een kleur doen die.
Ja, ik hou gewoon niet van dat hele roze en dat blauwe.
Nee,
en,
klopt.
Weet je, voor mij hoeft het niet. En ik heb allemaal mooie beige dingen en mooie bruine dingen.
Ja.
Ja, niet echt de focus op roze en
blauw. Heb je heel erg, dat is echt een gewetensvraag, maar heb je een voorkeur, jongen of meisje?
Nou, ik denk dat het een jongetje wordt.
Ja.
Maar ik had altijd gedacht dat ik een meisje zou krijgen omdat ik een vrouw ben. En denk ik, ja, krijg ik dan een jongetje? Dat zou echt gek zijn.
Maar ja, nee. Is dat zo omdat je een vrouw bent dat je dan eerder het gevoel hebt dat je ook weer een meisje
maar
krijgt?
Maar hoe gek is dat je gewoon een ander geslacht in je lichaam hebt?
Ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja.
Ja. Ik weet niet. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Nee.
Nee.
Nee. Anders had ik het wel eerlijk gezegd, hoor. En dan krijg ik een meisje bijvoorbeeld. Dat ik aan het meisje had gezegd. Dan krijg ik een meisje heel blij. Maar een jongetje. Ik weet niet.
Ik zou gewoon wel eerst een jongetje willen.
Ja? Waarom? Pressure.
Ja, nee, helemaal niet. Oh. Kijk, ja, ik weet dat je dat eigenlijk niet moet zeggen. Dus even weer voordat mensen roepen van, jij moet ook gezegend zijn. Ik weet het. Ben ik gezegend om een kind te krijgen? Daar hoop ik natuurlijk op. Dan zou ik het leuk vinden dat als de volgorde er mag zijn, dat het dan eerst een jongen wordt en daarna een meisje. Omdat ik het wel een prettig idee vind dat mijn dochter ook nog een grote broer heeft die haar kan beschermen.
Heb jij een grote broer?
Ja.
Oh, daarom. Dus je hebt gewoon... Ja, maar
vanuit
ervaring.
Vader. Nee, ja, maar ook gewoon vanuit als vader denk ik dat als je een dochter krijgt, dan ben je wat, ja, misschien toch wel wat beschermender.
Is dat zo? Een vrouw die heeft dat minder?
Ik denk
dat beschermende?
Ik denk dat je een jongen wat makkelijker vrijlaat als vader. Omdat je gewoon, je kan jezelf met je zoon identificeren. Je denkt, ach joh, ik ben ook zo oud geweest op die leeftijd. Ja. Maar bij je dochter, dan denk je van, ach, ja, als ze maar niet hardgebroken wordt door een of andere klootzak of zo, weet je wel. En dan zou ik het een prettig idee vinden dat mijn dochter ook nog een broer heeft die voor haar op kan komen. Dus puur op die manier zou ik de volgorde leuk vinden. Maar joh, als ik een dochtertje krijg, ben ik natuurlijk, spring ik ook een gat in de lucht. Daar gaat het niet om. Maar zou je het kunnen bepalen, dan zou ik dat denk ik kiezen.
Maar een jongetje is meer beschermend dan een meisje, zeg jij? Dus er zit niks tussenin.
Nou,
want
ik
heb het gevoel van mijn zusje was heel beschermend.
Ja.
Op een gegeven moment kon dat niet meer. Dan dacht ik echt, fuck you.
Mm.
No way. I need my own life.
Hoe uitte zich dat dan, dat beschermende van haar?
Ja, gewoon echt heel erg, heel bepalend.
Ja.
En ik ben een stier, dus ik ben gewoon heel erg koppig. En ik denk, ja, op een gegeven moment zei ik van, nee, ik wil gewoon echt mijn eigen leven leiden.
Ja.
Dat begon echt tijdens de puberteit heel erg.
Maar wat deed ze dan? Dus als jij dan uitging of zo, dan zei ze van, Rens!
Nou ja, het is meer met bepaalde dingen. Ze zei, oh ja, dit is interessant, dit moet je doen, dit is fijn. Of moet je die fiets kopen, want dit is goed. En heel bepalend.
Mm-hmm.
Ja, heel beschermend ook wel.
En ging je op een gegeven moment je kont in de krib gooien? Dat je zei, ja. Duitsen, nou is het klaar.
Ja, dacht ik van, dit hoeft niet meer. Maar ja, dus ik denk ook wel dat er allemaal verschillende soorten mensen op aarde leven. Sommigen zijn beschermender dan ander. Er zijn ook heel veel jongens die helemaal niet beschermend zijn ten opzichte van hun zusjes of broertjes.
Nee, oké, maar kijk, dan voed ik mijn zoon wel zo op dat ik zeg, hey, je gaat je zusje wel in de gaten houden.
Oké. Wanneer wil jij kinderen? Als het mag. Als het kan,
ja. Ik zou ze wel, als ik het zou kunnen plannen over 2... Ik heb het al een paar keer verschoven. Ik dacht vroeger altijd van op mijn 20ste. Weet je wel, als je dan 15 bent, dan denk je dat je op je 20ste alles al weet. Nou, dan kom je erachter dat je op je 20ste eigenlijk nog niks weet. Dat je op je 25ste eigenlijk ook nog vrij weinig weet.
Ja.
En dan ga je richting de 30 en dan denk je van oké, nu heb ik wel wat dingetjes op het droge. Ik heb, ik weet wel een beetje wat ik wil, waar ik aan toe ben. Ik heb werk. En dan zou ik het rond mijn 32ste ongeveer. Dat is nu dan. Maar goed, ja, dadelijk ben ik 32 en denk ik van, nou, weet je wat?
Ja, dat had ik ook wel een beetje.
Ja.
Want je wil gewoon heel goed...
Hoe oud ben jij nu?
Ik ben nu 33.
Oh ja. Nou, dat is een perfecte leeftijd, denk ik.
Nou ja, ik wilde heel graag kinderen. Toen ik zei altijd 28, vind ik een mooie leeftijd.
Mm.
Maar toen ik 28 was, dacht ik van, ja, ik voel me gewoon nog niet helemaal goed in mijn vel. Ik wil heel erg aan mezelf werken. Dus toen ben ik wat meer gaan mediteren en... Meer gaan focussen op de business ook.
Ja.
En kijken van oké, wat is wat ik wil in mijn leven? En als ik dat een beetje voor elkaar heb, dan voel ik me beter.
Ja.
Het was niet echt uitstel, maar het was meer een gevoel. Van ik kan nog niet moeder zijn. Ik kan nog niet echt iemand op aarde zetten. En dat voel ik dus nu wel heel sterk.
Wanneer kwam dat punt dan? Dat je voelde van, oké, nu ben ik daar echt aan toe.
Het is niet zo dat ik me heel erg voel van, dat ik heel erg heb gevoeld van, nu is de tijd. Want het is nooit echt altijd perfect.
Mm-hmm.
Niemand is perfect. Gaan we weer.
Ja.
Maar ik voelde wel heel sterk een half jaar geleden van, nu of misschien driekwart... jaar of een jaar geleden van nu mag het wel komen.
Ja.
Ja, en toen mocht het
is het
zo
nou ook
zijn.
Dat bij vrouwen gewoon echt gewoon een soort wekkertje afgaat?
Nee, bij mij niet echt.
De eierstokken gaan rammelen, zegt ze
altijd.
Ja,
dat is wel... Ja, klopt, ja. Mijn moeder zei van dat had zij wel.
Hoorden ze dat ook zo?
Ja, ja, I know, ja. Nee, ik weet het niet. Ze zei van, ja, toen op een gegeven moment... Want ik heb ook wel nagedacht van, wil ik... mijn kind op deze wereld zetten. Het is natuurlijk een hele harde wereld. En het is natuurlijk een gekke wereld, een gekke tijd.
Ja.
En ik werd zwanger voor de coronatijd. Maar...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, het is gewoon een beetje gek.
Dat vind ik dus echt een heel spannend. Goed onderwerp. Ik heb hier dus over na zitten denken. Ik wil heel graag kinderen. Ja. Ik heb wel nagedacht toen, zeg maar, dit allemaal begon en er niet echt een einde in zicht was, dat ik wel dacht van ja, ik weet dus niet of ik nu per se een kind op de wereld zou willen zetten. Ik zou echt wel weer willen dat het iets stabieler is overal. Misschien is dat overdreven, maar ik wil gewoon echt zonder zorgen gewoon mijn kind op de wereld kunnen zetten en eigenlijk alles kunnen geven wat hij of zij nodig heeft. En ik heb nu wel in deze periode denk dat, nou ja, als je nu met hele jonge kinderen zit en er zijn veel onzekerheden. Stel je voor dat je door de crisis je baan bent kwijtgeraakt of je onderneming is kapot gegaan.
Zoveel mensen.
Echt niet onderschatten. Ik denk dat dat groter is dan het virus zelf dadelijk.
Ja.
En het is wel zo heftig. En dan stel je voor dat je net een kindje van 1,5 hebt. Een vervelende situatie, terwijl dat er 2 jaar geleden misschien nog helemaal anders uitzag.
Ja.
Dus ik heb er wel over nagedacht. Als jij nog niet zwanger was rond februari, zou je dan misschien gewacht hebben?
Oeh, dat weet ik niet. Misschien wel. Maar het is sowieso niet heel milieuvriendelijk.
Een kind op aarde zetten?
Ja, nee, het is heel duur. Maar ten tweede is het gewoon heel niet zo goed voor het milieu.
Maar je
natuurlijk,
kunt...
hoe meer... Maar ja, daar heb ik me overheen gezet. En toen dacht ik van oké, ik zou het wel heel graag willen. Want ik ben echt... Ik voel me echt een moeder en ik denk dat ik het ook wel goed kan. Ondanks mijn onzekerheden natuurlijk, vind ik het ook heel spannend.
Ja.
Maar
welke onzekerheden?
Ik weet niet wat er te wachten komt te staan. Ik weet geen idee hoe ik straks, als ik straks dat kindje op de wereld moet zetten, hoe ik dat allemaal moet doen.
Je zus heeft wel 2 kinderen, hè?
Ja, zij
dus kan je een beetje
zij
helpen.
Was 25.
Ja, zo wauw.
Ja, zij was heel jong. Maar ze had ook een hele carrière al voor haar, hè?
Ja.
Maar ik heb natuurlijk dat hebben we wel gezien. En mijn vriendinnen hebben ook allemaal kindjes en zo. Dus dat is wel heel leuk om dat te zien. Maar had ik het gedaan? Ik denk van wel, ja.
Ja.
Maar ik wil ook niet in angst leven.
Nee, precies.
Maar ik ben wel er bewust van. Oké, het is een zware tijd. Het is heel heftig. Ik voel veel emoties overal.
Mm-hmm.
Maar ik probeer nu wel een beetje in mijn eigen omgeving, mijn eigen kokonnetje te blijven en te focussen op mijn zwangerschap en mijn business en, en mijn leventje. En dat goed te krijgen. En... ik hoop dat het op een gegeven moment wel echt goed komt. En ik probeer iedereen ook wel te ondersteunen. Al mijn vrienden, familie en zo. Er zijn ook wel heel veel mensen die door de virus zijn geraakt.
Mm-hmm.
Business-wise. En
die
moeten er bovenop komen. Of die kunnen er niet meer bovenop komen. Maar ik geloof dan ook wel weer. Dat is dan die stoppen dan. En sommige mensen die zeggen echt... Bijvoorbeeld de Cold Press Juicery, ken je dat? Dat is een sappenwinkel waar ik altijd sapjes kocht. En Nathalie die is ermee gestopt. En ik hoorde dat zij zei van... Ja, er komt wel een ander moment in mijn leven... dat ik gewoon weer iets anders mag doen. En dit is ook weer een mooie tijd om een andere richting op te gaan.
Ja.
En zij stond er helemaal niet angstig in... Maar ja, je zal maar een hypotheek hebben. En,
maar ik heb ook het idee dat het kan 2 kanten op gaan. Want je kan... ik denk dat er ook een aantal mensen zijn... die gewoon eigenlijk al een tijdje niet meer heel leuk hadden op hun werk.
Ja.
En die eigenlijk nu gedwongen worden om die keuze te maken... die ze eigenlijk normaal gesproken nooit hadden gemaakt. Omdat ze dachten van ja, ik durf niet of er hangt te veel vanaf. En nu worden ze gedwongen. En ik denk dat er best wat mensen zijn straks over 3 jaar... die terugkijken op dit jaar en zeggen... dat is toen het beste wat me is overkomen. Want ik heb daarna eigenlijk ben ik mijn droom achterna gegaan. Weet je wat ik voel? Ja. Daar hebben wij het ook wel een beetje over gehad op Instagram. Mm-hmm. Ik voel gewoon een soort bewustwording...
Ja.
Dat die bewustwording van mensen eigenlijk veel sneller gaat... door alles wat er in de wereld aan de gang is dan normaal. En bewustwording bedoel ik mee gewoon dat mensen zich veel meer over zichzelf aan het nadenken zijn. Over hoe ze met de aarde omgaan. Over dingen die je normaal als vanzelfsprekend beschouwde. Dat je daar ineens over gaat nadenken. En dat mensen veel meer ook hun eigen geluk achterna gaan straks. En ik denk dat mensen ook veel meer voor zichzelf durven te kiezen. Ik heb best wel veel mensen om me heen, ook vrienden, weet je wel, die worstelen met hun werk. En vind ik dit nou wel echt leuk? En is dit nou wat ik wil op zo'n kantelpunt ook, hè, rond een 30ste, 31, 32. En die nu ineens eigenlijk door wat er in de wereld aan de gang is gaan nadenken. En dat komt in een stroomversnelling. En ik heb het gevoel dat dat ook positieve dingen gaat opleveren voor heel veel mensen straks.
Ja.
Alleen
die rust, eventjes. Als je de rust hebt gehad.
Ja, die rust en die tijd van bezinning. En je kijkt eigenlijk met een vergrootglas op je leven. En je ging van de zesde versnelling naar de tweede.
Ja.
Dus je zit gewoon met een vergrootglas eigenlijk te kijken naar van hoe heb ik de afgelopen jaren geleefd. Mm-hmm. En dan komt er ook van alles bovendrijven. Er komt ook allemaal dingen naar boven. Ja, ik zit eigenlijk al 4 jaar bij een werkgever waar ik helemaal niet zo blij ben.
Nou, je zit toch niet zo goed in mijn vel bijvoorbeeld.
Ja.
Heb jij dat ook?
Nee, maar ik zit eigenlijk wel goed in mijn vel qua werk. Maar waar ik me veel meer mee bezig ben gaan houden is gewoon innerlijke rust. Ik gunde mezelf gewoon nooit rust. Ik was altijd aan het chasen. Het
zit echt in ons, hè? Werken, werken, werken.
Ja.
Je moet gewoon echt presteren.
Maar ook je geluk laten afhangen van je prestaties op werk. Dat is eigenlijk ook raar.
Ja.
Dus op het moment dat jij iets presteert in je werk, dan ben je gelukkig. En als dat stagneert, dan ben je niet gelukkig.
Mm-hmm.
Terwijl al die andere dagen dan, dat je niet met iets groots op werk bezig bent, maar gewoon leeft, dan wil ik gelukkig zijn.
Ja.
Dat is raar eigenlijk. Dat je
heel raar.
Dat je wacht op die piek. Dus bijvoorbeeld je schrijft een boek. Je wordt gelukkig op het moment dat die 100.000 keer verkocht is. Terwijl het schrijven van het boek ook al heel erg leuk was. En daar misschien ook al heel veel geluksmomentjes in verscholen lagen.
Het proces moet je gewoon eigenlijk in principe heel erg van genieten.
Ja.
Dus weet je ieder moment.
Weet je die Eckhart Tolle? Ken je Eckhart Tolle?
Ja, ja. Dat was echt een van de eerste boeken die ik las toen ik 20 was of zo.
Ja.
The New Earth en de Nieuwe Aarde.
Ja.
En wat heb je nog meer?
Nou ja, hij is natuurlijk gewoon meester in gewoon meditatie en het hogere bewustzijn.
Ja.
En hij heeft op een gegeven moment, ik kijk ook wel vaak video's van hem, ook vlak voordat ik ga slapen. Ik vind zijn stem, daar word ik heel chill van. Ja,
ik word er soms echt heel erg gek van.
Ja?
Ik word helemaal niet rustig van zijn stem.
Ja, ik wel, want ik vind die pauzes die hij laat tussen woorden heel chill. Dus hij zegt...
Oh, zeg, nou, ga maar gewoon door, hoor.
Nee, ja, maar als je wil slapen, toch?
Dat is als je wil slapen misschien.
Maar hij zei op een gegeven moment dit, en dit is meer symbolisch, want je kan dit echt niet altijd toepassen in je leven. Het is wel meer met spirituele dingen, dat je denkt, ja, het klinkt heel mooi, maar we zijn ook hier gewoon het aardse bestaan aan het leven in een fysiek lichaam. Ja, het klinkt allemaal leuk, maar we moeten ook gewoon door. Maar hij zegt op een gegeven moment, loopt hij dus naar een podium en dan doet hij daar heel erg lang over. Dus heel rustig, iedere keer een stapje. Dan gaat hij zitten op een stoel. En die zaal zit vol, een paar duizend mensen, denk ik, een paar honderd. En dan zegt hij gewoon niks. Dan doet hij gewoon dit. En dan blijft hij zitten. En dan laat hij gewoon een stilte van iets van 5 minuten. En later, als hij dus begint met vertellen, vertelt hij dus eigenlijk een verhaal over... Hij zegt, je bent eigenlijk altijd... Toe aan een soort van hoogtepuntje in je leven. Heel veel mensen die hebben werk, ik moet dit bereiken of ik moet dat bereiken, ik moet op vakantie. En dan ben je er eindelijk op dat punt, hè, heb je hoogtepunt bereikt en dan zit je alweer van oké, ja, het is nu voorbij.
Ja.
Hij zegt terwijl eigenlijk die hele reis naartoe, alles heeft een functie gehad. Dus hij zegt die stapjes die ik nu net zet op het podium, die zijn net zo belangrijk geweest voor mijn appearance hier vanavond als... Het daadwerkelijke moment van zitten en beginnen met praten. Hij zegt, toen ik achter de gordijnen liep, dat was al onderdeel van deze avond. Vanochtend toen ik in de auto stapte, toen ik een douche nam, dat had allemaal een functie voor wat ik nu hier aan doen ben. En dit hier praten is dan misschien het hoogtepunt. Maar dat hele pad wat je daarvoor hebt afgelegd, is al onderdeel van.
Ja.
En hij probeert, nogmaals, het is meer symbolisch. Hè, want je kan nu niet naar de Albert Heijn gaan en dan zo heel rustig naar de pot augurken lopen.
Nee, maar wel bewust zijn van wat je doet, waar je mee bezig bent. Ik heb heel vaak momenten dat ik denk, oh, waar heb ik dat gelaten, heb ik dat gelaten. En dat je gewoon heel erg druk in je hoofd bent en vooral heel erg in je hoofd zit de hele tijd.
Ja.
Ik denk, dat is helemaal niet goed.
Nee.
Maar zo ben ik dus heel erg opgevoed. Ik ben echt opgevoed met dit soort gesprekken, altijd met mijn vader en mijn moeder van... Ga maar eventjes na je schooltijd eventjes rustig zitten. Hoef niet te mediteren, want ik wist helemaal niet wat het was.
Nee.
Maar gewoon even een momentje zonder televisie. We hadden toen, destijds hadden we ook nog geen schermen. Maar ook geen boek. Gewoon even 20 minuutjes even stilzitten. En ik denk wel dat dat heel goed heeft gedaan voor mij.
Mm-hmm.
Maar dat je ook heel snel weer in die sneltrein... gaat van de rush, weet je, waar we in zitten in het leven. En als je dan heel vaak naar Eckhart Tolle luistert. Of ik luister dus heel graag naar Abraham Hicks.
Ja, tuurlijk. Ja, fantastisch.
Ja, en zij doet het dus ook, hè? Ja. Voordat ze opkomt. Esther Hicks is
dan
dat.
Dan gaat ze channelen, toch?
Ja, gaat ze channelen. En dan denk ik, oh ja. Dus en dan ga ik bewust ook ademen.
Voor de mensen die zitten te kijken of te luisteren. Dit is misschien als je zeker... Ja, ik vind spiritualiteit heel interessant. Maar ik kan me ook voorstellen als je nu luistert. Wij hebben deze twee mensen het over. Ja, je hebt dus een vrouw die heet Esther Hicks, toch?
Ja.
En zij zegt dat ze kan praten met hogere entiteiten.
Ja, en zij noemt het Abraham.
Ja, en zij heeft die groep. Zij krijgt informatie van een hogere entiteit.
Ja.
En die noemt ze Abraham. Dat is eigenlijk een soort verzamelnaam voor die groep. En zij helpt dus mensen, vooral, het zit heel erg op die law of attraction. Hè, zij noemt het de vortex. De energy vortex. Het gaat zitten om je lichaam heen. Onzichtbare vortex. En eigenlijk de kern van het verhaal is gewoon positief denken trekt positief aan.
Ja.
Alles wat in je hoofd zit, dat kun je letterlijk, dat is er al. Alleen je moet erin blijven geloven en dan wordt het werkelijkheid. Dus alles in het universum is maakbaar. Dat is een beetje haar theorie. Los van het feit of je gelooft of ze schakelt met hoge entiteiten of dat je veel te ver gaat. Haar verhaal is alsnog interessant om naar te luisteren. Want er zitten heel veel... wijsheden in die, of je nou spiritueel bent of niet, gewoon in je dagelijks leven kunt toepassen.
Ja, ja. Soms denk ik echt, oh jeetje, waar luister ik nu naar? Maar ik word altijd wel heel rustig van haar. En er zijn ook heel vaak mensen die vragen hebben, waar ik dan ook vragen over heb.
Ja.
Over het leven en de dingen die ik meemaak, die gewoon niet zo fijn zijn. En hoe ik daarmee omga, bijvoorbeeld. Dus elke keer als ik daarnaar luister, dan ga ik wel weer even terug naar de positieve denkwijze. Maar ik vind het echt, de laatste tijd vind ik het gewoon heel moeilijk om alleen maar, nou, het hoeft natuurlijk niet alleen maar positief te denken, maar gewoon heel erg te focussen op het positieve.
Ja.
Ik zit de laatste tijd gewoon wel meer in die negativiteit of zo. Van, oh, het komt niet goed. En misschien komt het ook wel dat ik nu...
Your mom, baby, misschien.
Ja, die baby in de buik heb en zo. Van, oh jeetje, moet er zoveel gebeuren. En dat soort dingen. Maar hoe doe jij dat?
Daar is natuurlijk ook wel iets van kritiek op. Hè? Op dat idee van, zolang je positief denkt, trek je positief aan. Omdat, ja weet je wel, wat doe je dan als je negatieve gedachten hebt? Stop je dat dan weg in een prullenbakje?
Nee.
Snap je?
Dus ja, je hoeft het niet weg te stoppen, maar je kan het... je kan het aanvaarden van oké, ik heb negativiteit in mij. Maar je kan het ook dan daardoor omzetten tot iets positiefs.
Klopt.
En dat kan ik, maar dat kan ik niet altijd.
Ja, hoe...
En dat kan frustratie oprakelen. En dat is gewoon, niet, denk ik, niet heel goed.
Maar dat is denk ik ook
iedereen.
Afhankelijk van wat de situatie is. Kijk, ik kan soms heel makkelijk negatieve dingen omzetten in iets positiefs. Maar er gebeurt ook wel eens iets waar ik gewoon wel echt een goede dag voor nodig heb.
Ja.
En misschien nog wel langer ook. Alleen ik had wel vanaf kleins af aan al, zonder dat ik er bewust mee bezig was, zei mijn moeder altijd van, jij kon echt witheet thuiskomen van school. En dan was je boos, want er was iets je geflikt of onrecht. En ik kon slecht tegen autoriteit. En dan was ik echt aan schreeuwen. En dan zei ze, en dan was het eruit. En dan was het er allemaal weg. Dan hoorde je hier er gewoon de hele dag niet meer over. En dan was je er vanaf. En dat heb ik nog steeds wel. Ik kan me even heel erg opbinden. En dan ineens gaat er zo'n knop om. En daar hoef ik, dat gaat best wel automatisch.
Goed. Maar jij mediteert ook veel, toch?
Nou, veel is overdreven. Maar ik heb...
Wat is veel eigenlijk?
Nou, ik probeer het iedere avond te doen. Dat lukt niet. Dus ik denk dat ik op 3 keer per week zit. En dat vind ik vooral heel lekker voor het slapen gaan. Ik heb nog een chaotisch... ik heb een chaotisch hoofd. Er gaan allemaal gedachten door mijn hoofd. En ik probeer s'avonds ook altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Ik word ineens creatief s'avonds. Terwijl ik ook wel eens denk, ja, maar je moet ook gewoon slapen.
Mm-hmm.
Dus dan mediteer ik om eigenlijk mijn gedachten uit te krijgen. En dan slaap ik ook echt. Ik merk 's ochtends echt zo duidelijk het verschil. Heb ik 's nachts gemediteerd, word ik echt veel cleaner wakker of zo.
Oh,
weet
ja.
je wel? Terwijl... Ik werd wakker met gedachtes. Gewoon dat ik dacht van, hè?
Piekeren.
Ja, gewoon zo drutsch, allemaal flitsen van gedachtes. Van, ik moet dit nog doen. Of ik ben het daar niet mee eens in de wereld. En ik vind dit irritant. En dat ik dacht van, ga slapen, gast.
Ja. En toen ging je mediteren?
Nee, want dat was 3 uur en toen had ik ook niet... Ik was ook net ook iets te moe om nog te denken van... Oké, ik ga dit even oppakken. En Jesse was een beetje zo half aan het snurken. Die hoorde ik zo en dacht, ah, jij slaapt lekker. Oh. Dat is dan nog frustrerender als je zelf niet kan pisten. En ik ben sowieso altijd... En ik ben altijd de laatste die slaapt bij ons. Zij slaapt altijd gewoon, zij kan zo makkelijk slapen.
Oh, wat heerlijk.
Jij?
Jawel.
Ook.
Ja.
Oh, wat heerlijk.
Ik slaap heel goed in. En ik, maar nu dus niet. Ja, nu wat minder, want dan die baby schopt.
Ja.
3 uur 's nachts, 4 uur. Dus ja.
Dat lijkt me zoiets raars, dat je dan wakker wordt en dat er iets gewoon in je...
Ja, het is echt zo bijzonder. Ik kan gewoon dit niet omschrijven, hoe bijzonder dit is.
Nee.
En ik had nooit verwacht dat dit zo bijzonder zou zijn. En ik voel me echt zo... Gelukkig dat ik dit mag meemaken. Want mannen kunnen dat niet meemaken. En sommige vrouwen.
Voelt je man zich ook zwanger?
Ja, nou ja. Ja, wel een beetje. Als ik moe ben, dan zegt hij: oh, ik ben ook zo moe. Ik dacht, dat doet. Ja. Maar ja, wij runnen samen de business.
Ja.
Dus dat is voor hem heel zwaar.
Precies.
Ook, want hij denkt: van oké, straks gaat zij er 3 maanden uit.
Ja.
Hoe gaan we dit doen? En we hebben wel werknemers en zo. Maar die moet ik dus ook even nu gaan begeleiden.
Ja.
En ik vind dat heel spannend. Dus hij voelt misschien ook weer mijn spanning. En hij denkt, ja, oh jeetje, die logistiek en alles wat er moet gebeuren omtrent de webshop.
Maar zo draag je die zwangerschap toch een beetje samen. Want doordat jij zwanger bent, moet hij eigenlijk werk verzetten. Dus dan heb je toch een soort van...
Ja, hij voelt toch ook wel een verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja.
Ja.
Hey, ik wil dat heel graag nog even hebben over het gezin. We zitten lekker te kibbelen. We gaan eigenlijk van hot naar her. Dat is ook prima, want daar is een podcast ook voor. Maar ik wil eigenlijk nog... Ik denk dat mensen het... En ik vind het sowieso leuk om te weten, maar mensen thuis ook. Jouw vriend komt uit New York.
Ja.
Ik vind het wel leuk om even te weten hoe jullie elkaar ontmoet.
12 jaar geleden.
12 jaar geleden
ja,
al? Zo.
Heel lang geleden. Maar toen hebben we een lange afstandsrelatie gehad voor 5, 6 jaar.
Wat deed je in New York? Was je gewoon op vakantie? Of?
Nou ja, ik ging na mijn school... ging ik op mijn 19e ging ik naar New York.
Oh ja, dat is waar.
Toen heb ik daar een jaar lang gezeten. En toen zat hij daar niet op school, maar zijn vriendin wel destijds. En toen heb ik hem ontmoet. En een jaar later ging ik even...
Via zijn vriendin eigenlijk?
Ja. En toen ben ik op vakantie gegaan weer naar New York. En toen zag ik hem op een feestje. En toen was het uit. En toen was het heel gezellig. Ik dacht, je hebt echt goede vibes.
Ja.
En zodoende hebben we contact gehouden. En toen waren we echte maatjes. En sindsdien zijn we gewoon heel erg verliefd op elkaar.
Nog steeds?
Ja.
12 jaar lang
12 jaar, ja. Soms niet, maar dat heb je gewoon wel, toch? Ja. Je denkt, ja, het houden van is gewoon is wel echt een basis.
Ja.
Alleen, als dat er niet zou zijn, dan had dat waarschijnlijk ook niet gewerkt qua afstand.
Nee.
En toen op een gegeven moment ben ik ook in New York gaan wonen. Samen met hem. Voor ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar toen zijn we teruggegaan. Ik ben wel blij dat we weer in Nederland wonen.
Ja.
En toen zijn we dus die webshop zijn we gestart eigenlijk in New York. En toen moest ik constant heen en weer. Ik dacht, ja, ten eerste is het helemaal niet goed voor het milieu. Ten tweede, ik voel niet dat ik echt in New York woon. Want ik ben ook heel vaak in Nederland. Toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland. En toen is hij meegekomen. En nu wonen we 2 jaar alweer hier.
Hoe vindt hij het hier in Nederland?
Ja, vindt het wel anders. Natuurlijk, ja. Hij is...
Want waar wonen jullie eigenlijk dan? Wonen jullie in Friesland, saampies?
Amsterdam.
Oh, je woont wel in Amsterdam?
Ja. Wat lach je dat ik hier helemaal met de trekker naartoe ben gekast.
Ik dacht dat jij met de trekschuit vanochtend om 6 uur was vertrokken.
En de klompen. Nee, we hebben een heel mooi pand op de Jacob van Lennepkade.
Ja.
En daar zitten we heerlijk in Amsterdam. Hebben we kantoor. En dan hebben we onze opslag ook. Met alle producten. En daar werken we. En ik loop altijd van werk naar huis.
Zo, dat is top.
Ja, dat is echt ideaal.
En hoe is het om samen business te doen dan?
Ja, dat is zwaar. Ik zou het niemand aanraden.
Nee, hè?
Ja, eigenlijk ook wel weer wel. Want je hebt echt samen echt een missie. Maar hebben jullie samen iets...
We hebben dat is misschien wel leuk om heel voorzichtig iets over te vertellen.
Nice.
Nou, we zijn bezig met iets heel tofs. Nee, ik ga dat niet helemaal. Maar we hebben een idee.
Vertel,
nee,
jawel.
Ik vertel het je straks.
Dan wordt het een klikbeest.
Nee, we hebben een idee gepitcht met bij een andere partij. Dus we gaan het niet helemaal zelf doen. Wat wij heel tof vinden. En die waren heel enthousiast. En eigenlijk denk ik over 3-4 maanden hebben wij een eigen business samen. En,
zo leuk.
Alleen dat wordt niet per se zelf constant met elkaar hoeven werken. Zeg
nee,
maar.
Niet zoals dus, bij
maar
ons
we zitten,
dus.
Zitten daar gewoon allebei in als aandeelhouder.
Ja.
En dat wordt wel heel tof. En, ja.
Spannend.
Nee, daar laat ik het even bij. Want ik vind het zo gaar als het dan weer.
Ja, ik snap
stel
het.
Stel je
ik
voor dat er nog iets misgaat.
Moeten jullie dat gewoon samen doen hier?
Ja, dat is
toch?
Wel een goeie. Ja, zeker. Gaan we doen. Ja, want mensen hadden ook wel gezegd dat ze het leuk vinden als Jazzy in de podcast kwam.
Lijkt me superleuk.
Ja?
Ik ga luisteren.
Oké.
Hé, hey, maar ik snap dan wel dat dat leuk is. Want dan heb je gewoon wel iets anders. Jij hebt natuurlijk je eigen business. En zij heeft haar eigen business. Heeft sinds kort ook haar eigen kantoor, toch?
Ja, klopt.
En dus dan gaat dat goed als je gewoon een eigen project hebt samen.
Ja.
Dus ik heb ook wel mijn eigen projecten. En hij ook. Maar de focus is eigenlijk de webshop nu, op dit moment. Dus dan, ja, dan ben je wel veel bij elkaar. En ik doe veel meer de marketing en hij de logistiek. Dus
je hebt wel een duidelijke taakverdeling.
We hebben wel echt een duidelijke taakverdeling, ja.
Maar ik kan me ook voorstellen, omdat je dus normaal... Stel je voor dat ik stress heb op werk.
Ja.
Dan ga ik naar huis en dan kan ik ventileren bij Jess van ik heb stress. Terwijl als je samen die stress ervaart, dan kan je dat niet thuis echt goed soort van...
Nee. Dus we praten ook niet over business thuis. We hebben echt codes, weet je wel? Echt zo'n coach. Ja. Oké, dat mag je niet zeggen. We mogen elkaar niet uitschelden. We mogen...
Op werk wel.
Op werk wel. Dat is gewoon... Natuurlijk doen we dat niet. Maar het is heel erg... De focus is meer op het privéleven.
Mm-hmm.
Het samen zijn en het kindje straks. En,
leuk, ja. Dan moet je echt voor waken dat je aan werk moet je werk laten en thuis moet thuis zijn.
Ja.
Hey, Rens.
Ja.
Toch even over die voeding. En want ik vind dat gewoon super interessant. Ik ben er zelf ook iets meer mee bezig. Ik merk ook dat ik het heel lastig vind. Omdat er zoveel verschillende voedingsdeskundigen zijn. Of mensen die zeggen, je moet weer aan dit dieet en dan weer aan dat. Of dit werkt wel, dan weer geen vlees, dan weer wel vlees. Ik zie door de boom het bos niet meer. Ik vertrouw heel veel producten die in de supermarkt liggen eigenlijk niet meer. Door de verhalen die je hoort over eigenlijk groentes die bespoten zijn. Maar ook al die... Ja, gewoon, weet je, als je kijkt wat er allemaal op de achterkant van die verpakkingen staan. Ja. Volgens mij zit er best wel wat rotzooi in. In onze frisdranken, in onze tandpasta's. Zelfs in het kraanwater, weet je. En ik vind het lastig om daar dan een soort van... Ja, balans in aan te brengen in al die verhalen. Omdat ik zelf gewoon niet... genoeg verstand van deze zaak heb om te bepalen van oké, wat is een doemverhaal en wat klopt wel of niet. Maar ik vind wel nu, en zeker in de tijd dat gezondheid belangrijker wordt en bewustwording, dat ik vind het leuk om zo lief mogelijk te zijn voor mijn lichaam. Maar dat wil ik dus ook doen met mijn voeding, et cetera.
Dus je hebt mediteren, dus ontspanning. En je bent wel veel in beweging.
Ja, ik sport wel veel.
Ja, en dan is voeding natuurlijk ook een...
En daarna slaap dan. Dan ben je rond.
Slaap. Ja, ontspanning is dat ook weer een beetje, denk ik.
Hoe? Kijk, ik zit dan bij jou op je Instagram te kijken. Hè? En dan heb ik weer een of ander... dan heb ik weer net te veel olie in de pan gedaan. En dan gooi ik er weer...
Net
een...
is veel olie. Wat bedoel je dan? Wat voor olie dan?
Gewoon,
dat
doe wel kokosolie.
Nou, dat is toch goed? Ja, sommige mensen zeggen ook voor niet.
Nee, dat snap
is
je?
Heel moeilijk, ja.
Je ziet door de bomen het bos niet meer. Maar dan zit ik bij jou te kijken en denk ik... Oh, je hebt zeker alles bij die biologische groenten gehaald. Je hebt dit gehaald en dat gehaald. En dan zie ik dat. Maar dan denk ik van... Hoe de fuck kan je nou van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gezond eten? Omdat je moet dan voor de hele week prepareren, denk ik, ook je eten en zo. Om een beetje bewust...
Nou ja, het wordt gewoon voor ons, denk ik, heel erg moeilijk gemaakt.
Ja.
Alle reclames die je ziet overal en de supermarkten die vol liggen met allemaal verleidingen. En als je een reclame ziet en daar staat op 100% natuurlijk, dan ga je ervan uit dat het zo is.
Klopt.
Maar ik heb dus nu mijn eigen producten en ik weet gewoon hoe makkelijk dat is om dat erop te zetten. En er zijn natuurlijk wel regels voor, maar er zijn ook weer geen regels voor. En ik denk dat je... De eerste stap is heel erg bewust zijn van oké, waar krijg ik energie van? Wat vind ik fijn? Wat voor voeding is ten eerste heel lekker en krijg ik een boost van?
Maar kan ik dat nog wel bij de supermarkt kopen?
Dat kan. Ja,
soms
zeker.
Ben ik daar dus bang voor dat ik in de supermarkt loop en dat ik denk van alles wat hier ligt is bespoten. Zit er tering zo in, weet je wel? Dat ik denk van wat is het allemaal?
Ja.
En dan denk ik van ja, Kai, je moet ook niet te veel van die artikelen lezen.
Nee, want dan ben je natuurlijk ook wel heel erg bewust bezig. Dat is heel goed. Alleen je kan er ook in doorslaan. Ja. Dat ik merk dat er zijn heel veel mensen die op hamburgers leven en die gewoon 80, 90 worden en nergens last van hebben. Omdat die mentaal gewoon goed in een vel zitten en denken van, oh, er zit een sla in een hamburger. Oh, of op een hamburger, dat is gewoon goed. Dus ik ben goed bezig.
Placebo
effect. Dus dat is dus, ja. Ja. Dus zo moet je denk ik ook denken. Het is niet dat je dan bijvoorbeeld een lekkere ongezonde reep eet. Je denkt, oh, eigenlijk had ik het niet moeten eten. Dan moet je het gewoon doen.
Mm-hmm.
Als je het echt heel graag wil. Ja. Dan moet je er 100% voor gaan, zeg ik altijd.
Dus eigenlijk zeg jij mentale gezondheid misschien belangrijker dan...
Ik geloof hem wel, ja.
Ik ben het daar overigens heel erg mee eens, hoor. Want ik geloof, dat is ook weer een beetje het Abraham Hicks verhaal. Ja. Als je hier in je hoofd gelooft,
ja,
en positieve vibraties eigenlijk de wereld instuurt, ja, dan krijg je dat ook terug. Maar toch, weet je wel, ik zou, ja, graag gewoon... Het lijkt me ook wel een lekker gevoel om er bewust mee bezig te zijn. Dat je gewoon een beetje denkt, nou, oké, vandaag eet je dit, dit en dit. Want heeft dit, dit en dit effect. Alleen ik vind het dus heel lastig om voor mezelf daar een soort van routine in te vinden.
Mm-hmm. Nee, het klinkt gek, maar je lichaam geeft het best wel snel aan van waar die behoefte aan heeft.
Oké.
Dan zeggen mensen van, ja, ik heb heel veel zin in patat en pizza iedere dag. Maar als je echt heel goed luistert, dan is het vaak wel verse producten.
Ja.
En ik vind fruit en groenten nog steeds echt een van de belangrijkste voeding die je moet innemen en echt veel van kan eten.
Ja.
En ze dan zeggen van, ja, niet zoveel bananen, niet zoveel fruitsuikers en zo. Dan denk ik echt, oh, dat moeten we echt niet doen, dit soort dingen.
Nee.
Behalve als je bijvoorbeeld diabetes hebt, dan moet je daar wel goed op letten.
Maar fruitsuikers zijn in jouw optiek gewoon,
ja,
kan je niet zo snel te veel van hebben.
Nee, nee. En ik denk als je daarop focust, op de verse producten die in de supermarkt liggen. En dat gewoon 80% eet, of 70%. Dan denk ik dat je al wel echt een goede balans hebt.
Koop jij wel eens iets wat voorverpakt is?
Ja, curry, pasta bijvoorbeeld. Of wat bedoel je daarmee?
Ik wist niet dat je boos werd. Nee.
Ik denk echt van, ja.
Nee, je hebt ook salades, toch? Die dan al in zo'n bakje zitten. Die zijn al voor je gechopt.
Ja, nou, ik geloof als je het hakt, dan al die vitamine en mineralen er al sneller uitgaan.
Ja, precies.
Dus ik vind het altijd belangrijk dat mensen de tijd nemen om in de keuken te staan. Maar omdat wij zoveel werken en we allemaal werken. Vroeger werkte de vrouw minder en die ging veel in de keuken staan en dan had die het eten op tafel voor de gezinnen. En na de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk hoe zeg je dat in het Nederlands? Wat erg.
Zeg eens in het
Engels. Microwave.
Magnetron.
De magnetron.
De magnetron.
De magnetron is...
De microgolf.
Erg dat het gewoon niet meer weet, maar oké. Dat is dus
wat
zei
Rob
Geus
nou, Thijs? Wat zei de Michael, hoe noemde Rob Geus dat in dat programma? De
microton?
Je put het in de microgolf of zo. Je put de hot food in de microgolf. Ah, come on, dat is not okay, hey.
Oh, it's not okay. Nee, maar that's my problem nu. ik doe het andersom.
Wat? Dat je...
Nee, dat ik zeg microwave, maar het is gewoon een magnetron.
Maar oké, vergeef het je. Want ik vind Nederland, moet ik eerlijk zeggen, Nederlanders die gewoon de hele tijd in Nederland wonen en gewoon heel de dag Nederlands praten en dan constant hele toffe Engelse woordjes gaan gebruiken, vind ik wel eens dat ik denk, ja, ik bedoel, ja, had je daar geen Nederlands woord voor? Niet omdat ik niet van Engels hou, maar ik snap in jouw geval dat je, als je de hele dag Engels praat. Toen ik in Thailand woonde, moest ik ook de hele dag Engels praten. Toen kwam ik op een gegeven moment een Nederlander tegen. En toen was ik ook gewoon helemaal van, huh? Hoe zeg je dat ook weer? Of in het Nederlands?
Ja.
Dat is echt raar. Maar
en
goed.
Helemaal als je geen talenknobbel hebt, dat goed die switch heel goed kan maken.
Oh, je hebt geen talenknobbel?
Nee, joh.
Ik dacht dat je zei van wel. Daarom
niet.
Denk ik, wat drie talen zei je? Fries, Nederlands?
Nee, dan had hij gewoon heel supersnel geswitcht naar Fries, Nederlands, Engels.
All right, but we can talk in English as well if you want to. Nee, laat maar niet doen.
Oké, nee.
Microgolf.
Yes. Toen kwam dat en zijn we gewoon wat makkelijk gaan eten.
Ja.
En de vrouw ging wat meer werken, wat heel goed is, natuurlijk voor de emancipatie. Maar geen tijd meer om te koken. En dan krijg je minder gevoel voor het eten zelf, als je het niet bereikt.
Ja,
fair
enough,
geloof ik. Dus daardoor ben je ook minder bewust wat je eet. Dus als je veel kant-en-klare dingen koopt, dan heb je daar minder gevoel bij. En dan denk je, oké, ik eet het, maar ik voed mezelf niet.
Je moet die paprika snijden en choppen. Je moet het doen.
Ja, nou ja, het beste is dat je dat met aandacht doet. Dus ook heel erg, de focus is, ligt dan ook weer op bewustwording. Dus daar komen we constant weer op terug. Van, wat eet je?
Weet
en
wat
waarom?
Je eet. Ja.
Ja. Dat is denk ik belangrijk. En natuurlijk heb je dagen dat je denkt, oh, ik heb helemaal geen zin in koken. Dat heb ik ook. En dan ga ik naar dan ga ik het afhalen of zo. En dat vind ik ook super lekker. En dan geniet ik ook af van. En dan ga ik naar restaurants. Dat is de laatste tijd niet zoveel voorgekomen trouwens. Mm-hmm. Echt de laatste half jaar. Want ik ben echt helemaal niet
kan
naar restaurants.
Nee,
kan niet. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om zelf te koken. En dat we wel wat meer in de keuken moeten gaan staan.
Ja,
en
dus weg met die voorverpakte rotzooi.
Maar ja, dan heb je gezin en dan kom je thuis en dan ben je moe. En ik begrijp het ook allemaal. Maar ik probeer het gewoon zoveel mogelijk makkelijk te maken.
Ja.
Alhoewel ik ook met heel veel kruiden werk. Omdat ik het heel erg lekker wil maken. En dan zeggen ze, oh ja, het is zoveel. En je moet al die potjes in huis halen. En ik ben heel goed dat ik mijn eerste boek uitbracht 5 jaar geleden. En dan had het heet Powerfood. De mensen die associeerden het met superfood. Mm. Wat ook een marketing term is eigenlijk.
Ja.
En toen zeiden ze van, ja, het is gewoon echt te veel. Nu hoor ik dat veel minder, omdat mensen nu gewend zijn aan al die producten.
Ja.
Maar het blijft gewoon nog wel een struggle, ja.
Maar
het
wat
blijft moeilijk. Ik denk dat je, als je de basis hebt in huis, dan is het gewoon makkelijk om te, en je hoeft het jezelf ook niet zo moeilijk te maken.
Maar
een havermoutje is super goed met een banaantje erin. Wat, ik weet wel, besjes of zo. En dat maak je dan in de ochtend.
Nee,
dan
dat klopt.
Dan teer je
zo
gewoon goed op.
Ja.
En hoe meer je ermee bezig bent, hoe minder tijd en energie het je gaat kosten.
Mm.
Want je weet het dan op een gegeven moment. En het is de basis, hè, jongens. Ik heb soms het idee dat we denken, oh, we moeten weer gaan koken. Maar dit is je voedt jezelf. Het is je brandstof.
Ik ben het hier echt zo mee eens. Ik vind eten echt, oh jeetje, ik moet nog eten. Dat vind ik zo'n rare opmerking. Het is iets wat je 3 keer per dag zeker moet doen.
Ja.
En het is iets wat je iedere dag weer opnieuw doet. Geniet ervan, want het is fucking belangrijk. Je geeft jezelf een cadeautje. Ik doe echt met, dat heb ik wel als ik eet. Ik geniet eigenlijk altijd. En de ene keer is het lekkerder dan de andere keer. Maar gewoon wat moment dat ik ga eten is wel echt, ah yes. En ik doe nou dat intermittent fasting deed ik dan. En dan
hoe lang heb je dat gedaan?
Waarom?
Nee, hoe lang?
Dat doe ik nog steeds eigenlijk.
Oh, je doet het nog steeds?
Ja, alleen ik heb vanochtend wel een appel gegeten. Omdat ik.
En hoe voel je dan?
Ja,
als je dat al
schuldig.
Gedaan,
ja. Ik kijk mezelf niet meer aan, een spiegel.
Maar dat is toch raar dat je je dan schuldig voelt?
Nee, viel mee. Ik wist dat
nee,
ik
maar jij niet.
Doen,
nee, maar dat gaan andere mensen, denken.
Ja.
Snap je? Die voelen dat ook heel vaak. Dan maken ze zich zo moeilijk met al die diëten en dan voelen ze zich zo schuldig.
Maar dan kom je weer bij dat mentale stukje aan. Je mag gewoon blij zijn als je lekker eet. En je moet jezelf helemaal niet kwalijk nemen dat je af en toe iets eet wat ongezonder is. Het is allemaal prima als je daarna gewoon dat een beetje in balans houdt met sporten. Maar ik heb wel gewoon, ik vind het wel fijn om goede producten te eten. Kijk, als ik kan kiezen tussen groente dat bespoten is en groente dat niet bespoten is, ja, dan wil ik groente dat niet bespoten is.
Ja, is wel wat duurder.
Het is wel wat duurder, maar snap je, dat heb ik ervoor over. En dat dat heb ik wel met meer dingen.
Ja,
weet
maar
je?
Sommige mensen kunnen dat niet betalen. Hè? En dat vind ik gewoon echt wel heel heftig.
Tuurlijk.
Maar ik moet wel zeggen dat je, als je seizoensgebonden eet, dan is het wel goedkoper.
Ja.
En we zijn echt gewend om nu curry's te eten.
Klopt.
Dus echt India's of Thais, Chinees. En dan op een gegeven moment.
We moeten eigenlijk met de groenten mee.
We moeten met de groenten mee, dan is het goedkoper. En
moeten
dan
de lokale boeren ook niet gewoon veel meer steunen?
Dat ook.
Dat vind ik ook. Daar ben ik ook, weet
laatst
je wel,
was ik echt naar een biodynamische boer geweest. En die maakt quinoa. En die maakt ook lupinebonen. En ik heb een samenwerking dus ook met
Top.
Ja, dat is fantastisch.
Dit vind ik dus echt. Je hebt het over quinoa. En op een gegeven moment kwam die hele quinoa-hype, toch?
Ja, ja, nou, dan, ik was een quinoa-kut, ja, noemden ze dat. Ik was echt dan nog steeds... Ja, dus echt, ik denk echt, oh, mensen zien mij echt als een superfood queen. En dan denk je, ja, wat is superfood? Dat kan ook een avocado zijn. Dat kan,
ja, maar dat kwam dat het een beetje een hype werd, ja, op Instagram. En al die, ja, meiden, die gingen ermee aan de haal. En dan, ja, wordt het al snel een soort
heel
van...
heel populair. En heel...
Ja, wordt bijna een soort meme, weet je, ja, al die quinoa-kutjes. Maar ik vind jou geen quinoa-kutje, want ik vind quinoa ook wel lekker.
Alleen, superlekker.
Weet je wat ik wel had? Ik had in die fase, avocado werd ook steeds populairder. En dat waren dan de mensen die zich eigenlijk heel erg bezig hielden met gezond milieu. Een beetje in diezelfde lijnen. Maar die quinoa, die werd verdomme uit Peru hier naartoe gevlogen, ja, met vliegtuigen. En hetzelfde voor die avocado en zo. Toen dacht ik wel, ja, en al die boeren die hier in Nederland mooie, prachtige groentes kweken, die ook super gezond zijn, die laten we dan links liggen. Dan denk ik, ja, dat vind ik onzin.
Ja.
Ik vind als je dat nastreeft, dan moet je gewoon die boeren hier supporten en zeggen, ik eet echt vaak gewoon bloemkool en zo. Ik vind Nederlandse, ja, dat is hartstikke goed,
Nederlandse
man.
Bloemkool.
Ja?
Zie je dat dan staan? Ga je dan naar de supermarkt? En...
Nee, dat is waar. Dat is misschien dat, ik weet niet of dat dan uit Nederland komt.
Nee, maar nee, dat is het ding. Nee, maar bijvoorbeeld kip ook. Kip wordt hier geslacht.
Ja, ik eet bijna geen kip meer.
Maar wij krijgen vaak de kip uit Azië. En het is gewoon het is een beetje niet meer zo goed in balans allemaal.
Oké, maar wat is dan een goede tip? Want jij hebt het net over de bio... Hoe noem je dat? De
biodynamische boer, ja.
Waar zitten die? Zitten die overal? Of waar?
Nee. Maar dat is ook best wel speciaal, hoor. Die werken met de maan en zo.
Ja?
Dat is echt heel bijzonder. Ja, Demeter is dan een merk.
Ja.
En als je Demeter ziet op een verpakking, dan weet je dat het biodynamisch is. En,
die werken met de kracht van de volle maan en
ja,
zo.
Ja, met de maan. Die gaan die laten dat dingen groeien met de kracht van de maan. Ja.
Oh, grappig.
Niet alleen dat, maar ook andere dingen. Dus tegenwoordig kan je nu ook quinoa uit Nederland kopen. Bijvoorbeeld ook dus nu lupinebonen, wat gewoon heel goed is voor je eiwitten.
Ja.
Is goed voor je eiwitten. Ik bedoel, het is goed omdat er eiwit in zit. Dus dat soort dingen, je moet het weten. En je af en toe, dat vind ik leuk aan sommige supermarkten. Dan kan je echt zien waar het vandaan komt.
Ja, dus, jij zegt het over die bloemkool. Ik heb eigenlijk dus, ik ga er redelijk makkelijk vanuit dat bloemkool, dat is voor mij zo'n Nederlands product. Mm-hmm. Dat ik het gevoel heb dat als die bloemkool bij de Albert Heijn bijvoorbeeld ligt, ja, dat zal dan wel uit Nederland komen. Ja, maar dat is eigenlijk
kan
ook raar.
Kenia zijn.
Ja, snap je?
Dus, ja.
Dat vind ik dan jammer. En misschien moet ik dus, conclusie van dit verhaal, misschien moet ik dus wel wat meer bij de lokale boeren zelf wel misschien mijn boodschappen gaan doen.
Ja, en dat kost wel heel veel tijd. En dan zeggen mensen, ik heb helemaal geen tijd hiervoor. Ja, dat is het wel. Maar ik hou ook heel erg van avocado, guacamole met tortilla chips en de acai bowls. En, dus ik vind wel, van mij, ik weet zoveel over dit... over voeding überhaupt,
ja,
dat ik denk van, oh, ik zie het gewoon niet meer. En ik voel me dan inderdaad echt schuldig als ik dan een avocado eet.
Omdat het zo ver van de vliegen om hier te komen.
Ja, en dat zijn natuurlijk, het wordt soms ook niet goed geteeld en heel veel water wordt er gebruikt,
ja,
als je avocado eet. Maar dan denk je, ik geniet er ook van, het is goed voor mijn baby, het is goede vetten voor mezelf en... Dus je moet daar ook weer een balans in zien te vinden. Van, is het nou goed, hè? Is het ook gezond voor je?
Ja.
En in Nederland hebben we nog wel echt dat het niet heel... Dat we telen, maar we telen heel veel van heel veel van dezelfde dingen. Aardappelen bijvoorbeeld of broccoli. En dat vliegt dan naar andere landen. En dan krijgen wij dan weer andere dingen voor terug.
Ja, ja. Snap je? Ruilhandel bijna.
Een ruilhandel. Dus ik denk dat we seizoensgebonden kunnen gaan eten. Dat heel belangrijk is. Dat we daar rekening mee houden. Maar als je ook naar het gezondheidsaspect kijkt... dat je ook af en toe gewoon lekker kan genieten van een acai bowl en een guacamole. En een... we halen ook rijst toch vanuit
daarom, het is een moeilijk, het is moeilijk om daar een soort balans in te vinden. En dan worstelt... denk ik iedereen mee.
Ja.
En ik ook. En inderdaad, het gemak van de supermarkt... ja, dat is zo gigantisch. En daar zijn we zo aan gewend... dat het ook heel lastig gaat worden... om dat uit het systeem te krijgen.
Ja.
Maar ja, misschien... weet je, denk er gewoon wat meer over na, denk ik. Ik denk dat dat zou kunnen helpen.
Mm-hmm.
En al doe je eens in de zoveel tijd een keer... wat bewuster met je voeding of zo. Ik denk dat dat al... Dat heb ik ook met vlees. Kijk, ik ga niet, ik ga geen lobby houden tegen mensen dat ze geen vlees meer moeten eten. Want weet je, ik heb jarenlang vlees gegeten en nog steeds eet ik het wel eens. Alleen,
wat is wel eens?
Ja, 1 keer in de week.
Okay.
Van 7 keer per week naar... Ik had bijna elke dag wel iets van kip. In mijn rijst, in mijn pasta.
En ook waarschijnlijk op je brood.
Snap je? Dus er zat altijd wel ergens vlees in of op. En nou, daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Want ik heb op een gegeven moment... Ik zat... Voor mij is het keerpunt gekomen. Ik stond bij een tankstation. Mm-hmm. En ik stap uit de auto en ik denk, wat ruik ik? Het stonk zo erg. En ik kijk naar links en er stond zo'n hele vrachtwagen vol met kippen.
Oh, ja.
Zo helemaal op elkaar gepropt.
Ja.
En het trok me gewoon, ondanks dat het stonk, trok het me gewoon. Of zo. Dus ik denk, ik moet gewoon eens gaan kijken. Zo ben ik gaan kijken. Toen zag ik die beesten, keek zo'n kip me zo aan. Toen heb ik echt heel de dag gewoon helemaal kut over gevoeld. Zo op elkaar gepropt. Toen dacht ik, oké, ik ga niet meer elke dag vlees eten. Maar het zat zo in mijn systeem. Ik vond het zo lekker. Ik denk van, nee, maar ik moet hier echt mee bezig gaan zijn. Mm. Toen ben ik gaan afbouwen. En toen ben ik heel veel vegetarische producten gaan vinden die ik lekker vond. En toen heb ik dat kunnen opvullen. En nu heb ik, weet je, als ik dan in een restaurant zit, wil ik nog wel eens een stukje vlees eten. Maar
waarom restaurant? En waarom niet als je het zelf maakt?
Ja, op basis van ons gesprek nu is het misschien inderdaad dan dat je denkt...
Ja, want dan weet je niet wat het is. En
nee,
wat,
klopt.
Wat het hormonen heeft gehad.
Nee, ja, omdat je ik vind het wel echt, ik vind uit eten heel erg leuk. Dus
ja.
Ik geef best wel wat geld uit aan het eten. Dus ik ga wel echt naar goede restaurants.
En dan weet je, dan vraag je de kok.
Ja, niet om tof te doen, maar ik weet wel dat in die restaurants goede producten worden geserveerd. Maar nogmaals, ik denk dat het een kwestie van tijd is dat ik helemaal gestopt ben met vlees eten. En het punt wat ik wilde maken, want ik heb dit vorige keer met Katje ook besproken.
Oh, okay.
En ik heb mensen die zeggen, je zegt wel eens hetzelfde. Weet je wel,
ik heb
20 keer hetzelfde gesprek en dan zeggen mensen, nee, ben je wel gehoord. Ja. Dus ik ga die mensen, sorry, ik stop hem nu.
Weet je, Katja, is zij ook vegetariër?
Ja. Maar het punt wat ik wilde maken was, ik ga ook niet tegen mensen roepen van, je moet geen vlees meer eten. Weet je, iedereen moet lekker zelf eten. Mm-hmm. Maar ik had wel zoiets van, al zouden alle verventen, dat is geen goed, normaal Nederlands woord. Iedereen die vervent vleeseter is, al zou je 1 dag per week bijvoorbeeld zeggen van, nou, doe het niet meer, ik eet vegetarisch. Of ik eet iets anders.
Heb je toch een meatless Monday?
Ja, maar stel je voor dat iedereen die... daar aan mee doen. Zou doen.
Ja,
wat je dan al voor invloed
helpen.
Zou kunnen hebben.
Ja.
Nou, dat zou je ook op meerdere manieren kunnen invullen. Dus 1 keer per week gaan we allemaal naar die boer waar jij het over had. Om daar onze producten te halen. Snap je, als dat een beetje op gang zou kunnen komen. Wellicht dat dat al een heel groot verschil kan maken.
Ja.
Rens, we zitten op 1 uur en 4 minuten.
Niet.
Ja, we hebben 1 uur volgelopen. We hebben zitten kletsen over van alles en nog wat.
Is er iets dat je nog wil weten van mij? Of de kijkers.
Ik zit even
de luisteraars.
Nee, ja, ik zat te denken van... Over 2 maanden ben je moeder.
Ja.
Ik
voel me al moeder eigenlijk.
Ja?
Ja. Ik heb nu die baby al in mijn buik.
Ja, oké, maar...
Dan heb ik hem in of haar in mijn armen.
Ga je straks, als zij of hij er is... Ga je er dan ook hem of haar... Ga je dat dan ook heel gezond? Durf jij voeding uit potjes uit te geven of ga je dat allemaal zelf maken?
Nee, dat ga ik zelf maken.
Ja?
Ja,
sowieso. Maar daar moet jij, weet je, dat vind ik, of je moet niks. Dat is leuk als je daar ook video's over gaat maken. Want dat is voor heel veel ouders denk ik wel leuk om te zien. Hoe komen we van die potjes af voor die kids en hoe kunnen we even leuke...
Ik vind dat zo ik vind de laatste tijd zo lastig om te vloggen en zo. Dat heb ik een tijd te lang gedaan.
Ja?
Ik vind het heel leuk om terug te kijken. Maar ik moet het misschien wel weer gaan doen.
Pak het op.
Ja.
Ik kom langs, want je stuurt. Kijk hier, Thijs, onze cameraman. Die komt gewoon langs je huis en die filmt alles.
Gezellig.
Filmt ook met Freddy van de Jeugd van tegenwoordig. Het zijn ook kookvideo's.
Ja.
Iets anders, denk ik, dan die van Rens.
Doe jij dat?
Niet meer. Oh, dat deed hij.
Ik vind het zo leuk hoe hij dat doet.
Ik ook. Hey, Rens, heel erg bedankt voor je tijd, voor het geklets. En ondanks dat je het moeilijk vindt om jezelf te verwoorden wat je zei, ik vind dat je het hartstikke goed gedaan hebt.
Oh, dankjewel.
Ik ben heel erg blij dat je toch de moeite hebt genomen om te komen.
En dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Dankjewel, altijd welkom. Mensen, bedankt voor het kijken, het luisteren en tot de volgende keer. Doei!
Dag.
'Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is
HET medicijn tegen het collectieve leed, wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app. Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maandag in je favoriete podcast-app.
Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
Waarom? Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij?
Dat ging per ongeluk, Sean.
Ja, dat ging per ongeluk.
Sorry. Ja, jezus. Steef, jij moet nog nee zeggen.
Oh, nee. Yeah.